Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. Ja, en op vele verzoek vandaag een onderwerp: wanneer de narcist weet dat je hen doorhebt. De grootste angst van de narcist is ontdekt te worden. Ze hebben hun hele leven opgebouwd rond een valse façade die ze tot de dood toe willen handhaven. Dus iedereen die dit fantasiebeeld of dat droomland dat ze als realiteit schilderen durft uit te dagen, staat een schok te wachten. Ze moeten volledige controle uitoefenen over de mensen om hen heen om die valse realiteit in stand te houden. En als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, voorspelt het niet veel goeds. Uiteindelijk zal de narcist erkennen dat ze hun controle over jou hebben verloren of aan het verliezen zijn, aangezien hun hele agenda alleen functioneert zoals zij dat willen en nodig hebben. Het is essentieel om absolute controle te behouden wanneer anderen hun verhaallijn niet meer geloven. Wetende dat je ze doorhebt, zal resulteren in een stortvloed aan misbruik en manipulaties. Hun reacties zijn allemaal bedoeld om je weer onder hun controle, tirannie te krijgen, om de dreiging weg te nemen dat je ze voorgoed zult ontmaskeren. Het kan voelen alsof je een zoete gerechtigheid zal krijgen of dat wordt gediend als je de narcist eenmaal laat zien dat je ze doorhebt en niet meer voor hun spelletjes valt. Maar zo zal het helaas niet gaan. De narcist laat weten dat je de waarheid ziet van wie ze werkelijk zijn, zal je niet het gewenste resultaat geven. Sterker nog, je zet jezelf eigenlijk in een positie voor verder misbruik, voor meer misbruik. Laten we eerst narcisme begrijpen voor degene die hier voor het eerst op dit kanaal meeluisteren, om vast te stellen waarom ze zo wraakzuchtig reageren als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, is het belangrijk om te begrijpen wat er echt onder dat masker zit. Narcisme komt voort uit een trauma, meestal ergens uit de kindertijd. Uiteindelijk zorgde een reeks omstandigheden zoals verwaarlozing of mishandeling op emotioneel of fysiek niveau voor diepe gevoelens van absolute schaamte, zelfhaat, onwaardigheid en afwijzing. Het kind was zo diep van streek door die gevoelens van wie het diep van binnen was, dat het onbewust besloot de weg van het narcisme in te slaan. Door dat pad te kiezen verbraken ze de verbinding met hun eigen ware zelf. Het was het ware zelf dat ervoor zorgde dat ze hun diepe wonden van schaamte, onwaardigheid, etc. voelden, en dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Daarom moesten die gevoelens worden begraven. Dus het enige dat overbleef om het stuur over te nemen was hun ego. Nu is er natuurlijk niets echts of authentieks aan het ego. Het functioneert puur door middel van een illusionair vals zelf. Om dit valse zelf vooruit te laten komen in de wereld, moest het een grootse façade creëren om iedereen voor de gek te houden door te denken dat het specialer en superieur is dan alle anderen. Wil het ego sterk blijven, dan heeft het constante aandacht en bevestiging nodig dat het echt bestaat en dat het echt het beste is. Als het ego niet meer gevoed wordt, verdwijnt het in het niets. Omdat de narcist volledig vertrouwt op de grootsheid van hun ego om hun verhaallijn van ik ben speciaal en superieur levend te houden, hebben ze zichzelf veroordeeld tot een leven van drugsverslaafd te zijn. Verslaafd zijn aan narcistische voeding. Hun medicijn is aandacht, narcistische toevoer, die levert wat het ego echt verlangt. Levensenergie. Door die verbinding te verbreken met hun ware zelf, snijden ze ook hun toegang af tot de goddelijke levensenergie waar niet-narcisten volledig toegang toe hebben. Hun ego hunkert naar levensenergie, omdat dit de enige manier voor hen is om verlichting te krijgen van alles wat echt in hen is achtergebleven. Een gapend zwart gat waar hun authentieke zelf vroeger zat. Maar die opluchting is altijd maar tijdelijk. Wat betekent dat de narcist voor altijd op jacht is naar hun volgende voeding drugs. Hè? Het is eigenlijk alsof je een verslaafde hebt die constant die drugs nodig heeft. Nogmaals, lieve mensen, het kan natuurlijk ook een vrouwelijke narcist zijn. Hè? Dus, maar ik spreek in hij-vorm. Wanneer een narcist weinig tot geen voeding meer heeft, of narcistische voorraad heeft, of wordt verlaten, worden ze eigenlijk gedwongen om diep naar zichzelf te kijken. Ze zinken. Dan sijpelt de realiteit van wie ze echt zijn uit hun poriën, zienende woede, wrok, minachting, bitterheid en volslagen zelfhaat. Als je ooit die pech hebt gehad om in een narcistische relatie te zitten, dan heb je dit zelf gezien. Je zult merken dat hun ogen zwart worden, alsof ze een zielloos wezen zijn, die narcistische blik. Dit is de reden waarom de narcist zijn valse zelf ten koste van alles zal beschermen. Zonder dat verkeerde beeld zijn ze niet in staat de onverzadigbare honger naar aandacht van het ego te voeden en onbedoeld levenskrachtenergie uit andere zielen te halen of te zuigen. De narcist heeft geen geweten of het vermogen om liefde, empathie, vriendelijkheid, mededogen of authenticiteit te ervaren. Als ze ooit één van deze dingen aan je uitbeelden, weet dan dat het slechts een toneelshow is om te krijgen wat ze echt van je willen. Aandacht, voeding, levensenergie. Dus iedereen die op het pad van een narcist terechtkomt en het verhaal van de narcist in welke vorm dan ook in twijfel trekt, wordt een bedreiging voor het valse bestaan van de narcist. In hun wereld denken ze namelijk dat als ze jou niet eerst uitroeien, je ze zult ontmaskeren en uitschakelen. En dat is geen risico dat hun ego zich kan veroorloven. Door thuis te komen bij onze ware zelf, zijn we in staat om onze diepe innerlijke wonden te ontmoeten en ze te helen om voorbij onze huidige patronen en overtuigingen te groeien. Omdat de narcist geen toegang meer heeft tot zijn authentieke zelf, zal hij nooit de middelen hebben om zijn eigen verwonding te erkennen en zichzelf te genezen zonder een leven lang therapie. Ze hebben het pad van absolute ontkenning gekozen. Wat kun je verwachten als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt? Hier zijn een hele reeks reacties die je kunt verwachten als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt. Ze zullen met je geest willen rotzooien om je herinneringen en perspectieven te veranderen zodat ze bij hun agenda passen. En ze zullen allerlei manipulatietactieken gebruiken om te proberen je weer onder hun controle te krijgen. Een van hun favoriete tactieken is gaslighting. Narcisten zijn meesters in het gebruik van gaslighting om iemands realiteitszin subtiel te verdraaien en te beheersen. Je kunt sterk zijn, je waarheid vasthouden, standvastig zijn. Vervolgens zul je alles in twijfel trekken. Ze zullen woordsaladegesprekken gebruiken om met je perceptie te rotzooien, totdat je uiteindelijk denkt dat er iets mis met jou is, niet met hen. Als je verdediging niet meer werkt en je twijfelt aan jezelf, komen ze naar binnen in je geest om je weer onder controle te krijgen. Je kunt verwachten dat gaslighting een van de eerste en toegepaste tactieken is wanneer de narcist weet dat je hem of haar ontdekt hebt. Ze zullen de verhaallijn, zo in je hoofd willen veranderen, zodat je niet langer ziet wat de waarheid is van wie ze zijn, maar in plaats daarvan zoals zij willen en verwachten te worden waargenomen. Dit zijn dus een aantal voorbeelden van hoe gaslighting eruit kan zien. Ze zullen jou herinneren aan hoe dingen zijn gebeurd. Ze ontkennen dat hele gesprekken en gebeurtenissen ooit hebben plaatsgevonden. Ze vermijden gesprekken, genegenheid, hè, zoals liefde, seks, noem maar op, om je te straffen, omdat je namelijk hun realiteit in twijfel durft te trekken. Ze maken ook je gevoelens ongeldig of je zorgen om je vervolgens een dom, behoeftig en onzeker gevoel te geven. Ze leiden de focus op zichzelf af om vervolgens de schuld op jou af te schuiven. Hè? Blame shifting. Ze generaliseren gesprekken of uitspraken met dingen zoals jullie vrouwen of mannen zijn allemaal hetzelfde, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen vermijden. Of wat ze ook heel graag doen is, ze putten je uit met lange woordslades die je een verward en uitgeput gevoel geven. Een andere tactiek die ze graag gebruiken is baiting, lokaas of aas. Narcisten gebruiken een tactiek die bekend staat als baiting. Dit is waar ze je opzettelijk tegen je in het harnas jagen, je pushen en je verleiden tot ruzie, omdat ze een heftige reactie uit je willen krijgen. Dus ze vallen eigenlijk je integriteit aan. Ze doen je pijn met dingen waarvan ze weten dat ze je het meest pijn zullen doen. En vervolgens willen ze je zo boos maken dat jij de behoefte gaat voelen om jezelf te verdedigen. Dan wordt het een soort toneelspel. Nu ze je tot een gevecht hebben uitgelokt, schakelt de narcist over naar een koel, kalm en beheerst persoon, terwijl jij daar blijft staan schreeuwen, huilen en het gevoel hebt dat alles totaal uit de hand is gelopen. Wat er echt is gebeurd is dat je reacties hen precies het tussen haakjes bewijs geven om jou vervolgens af te schilderen als de gekke en losgeslagen persoon. Baiting geeft de narcist om twee redenen een narcistische voeding van klasse A. Nummer 1, ze denken zelf voldaan. Zo van, man, ik moet zo ongelooflijk belangrijk en machtig zijn om zo'n wilde reactie bij deze persoon op te wekken. En 2, jouw hoog opgelopen emoties voeden hun levensenergie via een psychische koord dat ze op jou hebben aangesloten. Om te voorkomen dat een narcist zo'n reactie uit je kan lokken, moet je het contact beperken met een narcist tot een absoluut minimum en bemoei je ook niet met hun ogenschijnlijk onschuldige communicatie. Een andere tactiek die ze gaan gebruiken is leveling. En leveling is een strategie die je kunt verwachten als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt. Het is in wezen waar de narcist op inspeelt. Hè? Ze willen eigenlijk elke claim die je tegen hen hebt weerleggen met iets dat jij net zo vaak, zo niet meer hebt gedaan dan zij. Het maakt hen niet eens uit of de dingen waarmee je ze op de proef stelt echt of fictief zijn, zolang het maar hun agenda ondersteunt. Leveling is een manier voor de narcist om verantwoordelijkheid te ontlopen en te zeggen, zie je wel, je bent net zo schuldig als ik, dus waag het niet om een oordeel over mij te vellen. Wat ze eigenlijk proberen te doen is je naar hun niveau brengen. Het krachtigste aan leveling is dat wanneer de narcist op subtiele wijze jouw moraal aanvalt, een moraal die zij niet hebben, een persoon met integriteit gekrenkt zal zijn. De gedachte om beschuldigd te worden van iets of vergeleken te worden met het soort gedrag waarvan je weet dat het niet in overeenstemming is met wie je werkelijk bent, zal jou verontwaardigd maken en je wilt dan jezelf graag verdedigen. Dit is waar het zo belangrijk is om je niet bezig te houden met hun oog-om-oog spelplan en vast te houden aan je eigen persoonlijke waarheid. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, ik weet het. Een ander voorbeeld is stonewalling en de stiltebehandeling. Dit zijn een van de favoriete tactieken die narcisten of andere giftige personen graag gebruiken. Als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, kan hij je heel goed de beroemde stiltebehandeling geven. Dit is een weigering om met je te communiceren als straf voor het durven uitspreken of zelfs subtiel in twijfel trekken van hun valse realiteit. Stonewalling is een andere variant van de stiltebehandeling, waarbij ze je als het ware blokkeren. Ze kunnen woedend op je zijn of een lange lijst met dingen benoemen die je hebt gedaan, opsommen en dan weglopen of als je met hun in gesprek bent aan de telefoon ophangen om te voorkomen dat je kunt reageren. Je zult je gefrustreerd, ongeldig en eenzaam voelen, alleen voelen, doordat je wordt geblokkeerd door de narcist voor het uiten van je eigen waarheid. En hoe meer je probeert je tegen hen uit te drukken, als het ware, hoe meer ze je straffen door niet te reageren. Wat ertoe zal leiden dat je de controle volledig verliest. De narcist wil dat je achter hun aangaat, hun achtervolgt. Omdat zij zich daardoor machtig en speciaal voelen. En terwijl jij ze aan het chasen bent, kom je regelrecht terug in hun cyclus van misbruik. En dat is precies waar ze je willen hebben. Een andere vorm is traumabinding. Als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, zal hij de traumaband verder willen versterken, wat het bolwerk dat ze op je hebben vergroot. Het begrijpen van de traumaband is absoluut noodzakelijk om uit de toxische cyclus van de narcist te komen. En het is niet iets dat velen van ons pas achteraf ontdekken. Traumabinding is waar de narcist zijn slachtoffer zo ver krijgt dat het zich zo loyaal en emotioneel verbonden met de narcist voelt, dat de gedachte om weg te gaan, zelfs als de narcist niet meer van je houdt, te moeilijk is om te doorgronden. De subtiele manier waarop de narcist zijn slachtoffer aan zich bindt, is door middel van periodieke straffen en beloningen, broodkruimels. Dus eigenlijk zullen ze je straffen door de dingen achter te houden waarvan ze weten dat je er het meest naar verlangt. Bijvoorbeeld genegenheid, communicatie, geld, hulp, in het huishouden enzovoort. Dit maakt je verward en angstig en je vraagt je af, wat heb ik gedaan? Dan zal de narcist je tussen haakjes belonen wanneer ze het gevoel hebben dat je genoeg gestraft bent, om het allemaal nogal willekeurig te houden. De beloning zal zoiets eenvoudig zijn als weer met je praten en doen alsof er niets is gebeurd. Of het kan een knuffel zijn, of het aanbieden van geld, of een cadeau, of hulp bij iets. Je zult zo dankbaar zijn voor hun broodkruimels en dat alles weer tussen haakjes oké is, dat je overspoeld zult worden met opluchting. Dit soort opluchting maakt de feel-good chemicaliën vrij in je lichaam, waardoor je je veel verbazingwekkender voelt over dit stukje aandacht dan de actie eigenlijk waard is. Tijdens dit subtiele straf- en beloningsproces dat volledig buiten je medeweten gebeurt, raakt je lichaam verslaafd aan de hoogte en dieptepunten. Wat je lichaam leert is dat de narcist de verlosser is van je angst, ook al zijn ze in de eerste plaats de oorzaak van de angst. Klinkt beledigend, dat is het 100%. Traumabinding lijkt sterk op het syndroom van Stockholm, waarbij het slachtoffer een emotionele band opbouwt met de ontvoerder. Er zijn 7 stadia in het proces van traumabinding. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Dat is wel heel interessant om naar te luisteren. De 7 stadia in het proces van traumabinding. Dat is nummer 1. Nummer 1 is natuurlijk de love bombing. Nummer 2 is vertrouwen en afhankelijkheid. Nummer 3 is kritiek. Nummer 4 gaslighting. Nummer 5 acceptatie. Nummer 6 is verliezen van jezelf. En nummer 7 is verslaving. Een andere tactiek die heel erg past bij narcisten is projectie. Het ego van de narcist leunt zo zwaar op de valse wereld die ze hebben gecreëerd, dat de narcist zijn wereld echt als de waarheid ziet. Elke vermeende kritiek die op de narcist komt, kan niet worden geaccepteerd of binnen die valse wereld worden toegelaten. Narcisten kunnen absoluut geen verantwoordelijkheid nemen voor hun negatieve woorden of gedragingen, omdat het erkennen van die dingen volledig zou ontmaskeren wat er werkelijk onder dat masker zit, voor wie ze werkelijk zijn. Want het erkennen en het zeggen van ja, ik zei en deed die kwetsende dingen, negatieve dingen, zou eigenlijk in de ogen van een narcist zijn om toe te geven dat ze inderdaad niet speciaal of perfect zijn. Dus hoe gaat een narcist om met beschuldigingen of aangesproken worden op zijn of haar gedrag? Ze projecteren het allemaal terug op jou, het echte slachtoffer. Wat er echt gebeurt met projectie is dat het ego de aanval ziet, maar het gewoon niet kan bevatten. Het ego is van mening dat aangezien jij degene bent die de aanval naar hen heeft ingezet, jij het probleem moet zijn. Jij bent de reden dat ze zich slecht voelen. Dus het legt precies de dingen die de narcist aan het doen was, weer op jou als een soort van hologram. Nu ziet het ego jou echt als de dader van alle slechte dingen. Het ego besluit dat ze, om zich weer beter te voelen, de dreiging moet lokaliseren en uitroeien. Dit is waar je in het vizier van het ego komt te staan en wordt aangevallen vanwege het veroorzaken van deze vluchtige gevoelens van schaamte, schuld, woede, wrok, onwaardigheid enzovoort. Het ego moet jou vernietigen om ze beter te laten voelen en om ervoor te zorgen dat de dreiging niet langer blijft bestaan. Door hun acties direct op jou te projecteren, ziet en gelooft de narcist echt in hun verwrongen realiteit. Dat jij degene bent die alle vreselijke dingen hebt gedaan en niet zij. Een andere manier is het slachtoffer spelen. Narcisten zijn meesters in het spelen van het slachtoffer, omdat de waarheid is dat ze altijd denken dat ze het slachtoffer zijn. Het is verbijsterend hoe een narcist de meest gruwelijke daden kan verrichten en er toch in slaagt om het slachtoffer te worden en te spelen. De waarheid is dat ze het gevoel hebben recht te hebben op jou en alles wat ze van je willen oogsten. Of het nu gaat om geld, seks, status, de schijn van een tussen haakjes perfect gezinsleven of altijd een slaaf of emotionele bokzak bij de hand te hebben. Omdat de narcist hun ego de leiding geeft, geloven ze dat er geen hogere macht is dan zijzelf. Daarom zijn ze een god, terwijl alle anderen slechts pionnen zijn die naar eigen goeddunken over hun speelbord kunnen worden verplaatst. Mensen zijn gewoon hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken om te krijgen wat ze willen of hun doelen te bereiken. Want wat het ook is dat je de narcist geeft, zodat ze narcistische voeding krijgen, ze hebben er eigenlijk geen waardering voor, omdat ze verwachten dat je de dingen overhandigt, gewoon geeft. Dus als je stopt met het leveren van de middelen die ze aan het ontginnen zijn aan de narcist, zullen ze meteen in de slachtoffermodus terechtkomen. Hoe durf je mijn voeding af te snijden? Ik ben jouw heer en jij moet voor mij zorgen wanneer ik erom vraag. Het is intrigerend dat de narcist jou zal zien als de beledigende persoon, omdat je niet toestaat dat ze je misbruiken. Om echt duidelijk te maken dat zij het slachtoffer zullen zijn, zullen ze aan je hart trekken om je een slecht gevoel te geven en jezelf weer aan hen over te geven. Een andere tactiek is emotionele chantage. Hoewel narcisten niet het vermogen hebben om echte empathie of mededogen te voelen, weten ze zeker hoe ze anderen ermee kunnen manipuleren. Aangezien de meeste van ons die verstrikt raakt in narcisten, mensen zijn met een hoge mate van integriteit en empathie, werden onze eigen beste eigenschappen uiteindelijk als wapen tegen ons gebruikt. Narcisten gebruiken de lovebombing fase om vertrouwen op te bouwen en ervoor te zorgen dat hun doelwit zich voor hen openstelt. Terwijl de persoon valt voor de charme van de narcist, geven ze al hun diepste hoop, dromen, verlangens, angsten en onzekerheden over aan de narcist. Ze weten niet dat de narcist al die kostbare dingen later tegen hen zal gebruiken. Wanneer de narcist je emotioneel moet chanteren om in hun cyclus van misbruik te blijven, zullen ze proberen je medelijden met hen te laten krijgen in plaats van te proberen ze verantwoordelijk te houden. Jou schuldig laten voelen en maken om te doen wat ze willen, is emotionele chantage. Ze weten precies welke tactieken aan jouw medelevende kant zullen spelen en zullen die gebruiken om je schuldig te laten voelen omdat je ze hebt verlaten of in twijfel hebt getrokken. Een voorbeeld van emotionele chantage. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, ga door, verlaat me, net zoals mijn vader deed toen ik een kind was. Of ze zeggen, hoe kun je me dit aandoen? Dat zou ik jou nooit aandoen. Ik pleeg zelfmoord als je weggaat. Na alles wat ik voor je heb gedaan, hoe durf je? Een ander voorbeeld is schuldverschuiving of blame shifting. Als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, zullen ze bijna altijd hun toevlucht nemen tot schuldverschuiving. Dit is waar de narcist alle verantwoordelijkheid voor hun acties op jou, de hond, hun baas, de dame in de supermarkt, de buurman, zelfs de telefoon. Iedereen behalve zichzelf. Kunnen bijvoorbeeld zeggen, ik heb dit allemaal gedaan voor jou. Als jij er niet was geweest, had ik dit allemaal niet gedaan. Dit is het ultieme ontwijken van verantwoordelijkheid. Andere voorbeelden van blameshifting zijn, misschien als je wat meer op je uiterlijk zou letten, zou ik je niet hoeven te bedriegen. Of als je gewoon zou doen wat ik zeg, zou het niet altijd eindigen in ruzie. Stop met het naar voren brengen van het verleden. Laat het gewoon gaan. Haal geen oude koeien uit de sloot. Of waarom kun je me niet gewoon accepteren zoals ik ben? Je zegt dat je een aardig persoon bent en empathie hebt, maar dat is niet wat ik zie. Of ze zeggen, jij bent degene met het probleem, niet ik. Wanneer een persoon volkomen weigert de verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen en het voortdurend op jou afschuift, kunnen de gevolgen behoorlijk schadelijk zijn. Er is een solide vastberadenheid in jezelf nodig om vol vertrouwen te weten wie je bent en te erkennen dat de narcist weer bezig is om de situatie te manipuleren. Een andere vorm van manipulatie die ze graag gebruiken is de narcistische woede. Wanneer een narcist de controle verliest of de narcist verantwoordelijk houdt voor bepaalde acties of misschien een narcistische verwonding heeft, het ontstaan van een diepe wond is dat, hè, verwacht dan dat ze in woede uitbarsten. Narcistische woede of die uitbarstingen kunnen buitengewoon eng zijn om te zien, omdat ze echt de controle hebben verloren en als gevolg daarvan in staat kunnen zijn tot gruwelijke daden. Dit is wanneer narcisten met bijvoorbeeld een gewelddadige neiging tegen de muur aan gaan slaan, met dingen beginnen te gooien, deuren dichtslaan en soms zelfs fysiek worden met mensen. Verbaal geweld komt vaak voor bij een narcistische woede. Maar passieve agressie kan ook worden gebruikt bij woede, wat vaak wordt gebruikt door verborgen narcisten. Dit is waar ze hun kwetsende woorden insinueren, zonder ze direct ronduit te zeggen. Uiteindelijk voelt het hele valse zelf van de narcist zich bedreigd. Ze zullen een volledige angst voelen om te worden blootgesteld en als gevolg daarvan worden ze woedend. Een andere reden achter hun woede is om de angst voor God in je te stoppen. Letterlijk omdat ze denken dat ze een God zijn. Het is een enorm uiterlijk vertoon van intimidatie, net een overwoekerde peuter die een driftbui krijgt als ze hun zin niet krijgen. Ze willen je weer in het gareel krijgen door in te spelen op je angst en ongerustheid rond chaos, woede en onrust. Een andere tactiek die narcisten graag gebruiken is de narcistische nep-verontschuldiging. Als ze denken dat een verontschuldiging zal werken om je weer aan de haak te slaan, als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, kunnen ze makkelijk met een verontschuldiging komen. Het zal echter niet authentiek zijn. Er zal geen enkele betekenis achter de woorden zitten. En belangrijker nog, ze zullen geen spijt voelen. De enige echte verontschuldiging is veranderd gedrag. Dat is waar de narcist keer op keer zal falen. Het is belangrijk om op je intuïtie af te gaan wanneer iemand je verontschuldigingen aanbiedt. Als iets niet goed voelt, is het niet goed. Voorbeelden van valse verontschuldigingen zijn, ik weet niet waarom ik deze dingen doe. Of het spijt me dat je je zo voelt. Het spijt me dat je zo gevoelig bent. Het spijt me maar. Dit spijt me maar, die hoor je heel vaak, hè? Een andere tactiek is devaluatie. Narcisten geven je graag het gevoel dat je waardeloos bent. Want uiteindelijk voelen ze zich diep van binnen zo over zichzelf. Maar ze sluiten zichzelf af van die gevoelens. En in plaats daarvan dumpen ze die gevoelens op jou. Je ziet hoe weinig verantwoordelijkheid narcisten nemen. Bij devaluatie gaat het erom je af te breken en je het gevoel te geven dat je ze nodig hebt om te overleven. Ook al is de waarheid eigenlijk het tegenovergestelde. Narcisten kunnen niet overleven zonder een gastheer om uit te zuigen, de levenskracht uit te zuigen. Maar hun superioriteitscomplex kan het idee niet verdragen dat iemand dat feit vasthoudt. Dus als je jezelf aan het opbouwen bent om sterker te worden, terwijl de narcist weet dat je hem doorhebt, zal de narcist proberen je weer naar beneden te halen. Voorbeelden van opmerkingen over devaluatie zijn: niemand anders zal je ooit willen. Ik ben de reden waarom je bent gekomen waar je nu bent. Zonder mij zou je niets zijn. Niemand zal ooit van je houden zoals ik dat doe. Of ze maken van die passief-agressieve opmerkingen zoals: jij kan niet koken. Je kookt vreselijk. De jurk zou je beter staan als je de chocolade achterwege liet. Een andere manipulatieve vorm die narcisten graag gebruiken is hoeveren. Stofzuigen. Als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt en je besluit weg te lopen of de relatie te verlaten, of je gaat in no contact of je houdt een bepaalde minimale vorm van contact, zullen ze elke truc in het boek die zij hebben proberen om je als het ware terug te zuigen in hun giftige cyclus. Dan vraag je je misschien af: waarom zou de narcist je terug willen als je hem of haar doorhebt? Hier zijn een aantal redenen waarom de narcist je eigenlijk zou terug willen zuigen. Hè? Eigenlijk is dat om je verder te misbruiken. Want wat ze doen is, ze zuigen je terug en dan dumpen ze jou. Omdat je eigenlijk dat als straf verdient, omdat jij hebt gedurfd om hen te verlaten. Een ander voorbeeld is om de controle over je te behouden, zodat je hun ware identiteit niet aan iemand anders kunt onthullen. Een ander voorbeeld is omdat ze nog steeds iets van je willen, zoals geld, onderdak, seks, voeding, uiterlijk vertoon van een perfect gezinsleven, misschien bepaalde eigendommen, noem maar op. Of ze willen meer levensenergie uit je halen, want ze hebben nog geen andere voeding gevonden. Ze hebben geen andere solide narcistische voeding veiliggesteld. Stofzuigen of hoeveren kan erg lijken op de lovebombing fase, waarin ze super aardig voor je zijn en je als het ware verdrinken met geschenken, vleierij, aandacht enzovoort. Ze kunnen valse verontschuldigingen aanbieden en beweren dat ze van je houden en dat ze veranderd zijn. Maar onthoud dat woorden niets betekenen zonder consistent veranderend gedrag. Luister naar hun acties, niet naar hun woorden. Zelfs als je geen contact hebt, zullen ze nog steeds proberen je grenzen te doorbreken. Dat wil zeggen, je niet te respecteren en zichzelf op de meest schijnbaar onschuldige manier in je leven te komen. Het is allemaal bedrog om je weer in je greep te krijgen. Er is één ding waar je zeker van kunt zijn. Als je ze weer toelaat in je wereld, zal het misbruik alleen maar erger worden naarmate de tijd verstrijkt. Ze zullen van plan zijn je te straffen voor het ontsnappen of het verlaten van de relatie. En ze zullen weten dat je tolerantieniveau voor hun gedrag zojuist is toegenomen. Een andere tactiek die ze graag gebruiken is de lastercampagne. Als je de narcist eenmaal doorhebt en ze weten het, zullen ze de verhaallijn op alle mogelijke manieren willen beheersen. Ze kunnen het zich niet veroorloven dat iemand anders jouw kant van het verhaal hoort en mogelijk de narcist zal worden ontmaskerd. Lastercampagnes zijn veel voorkomende tactieken van narcisten, waarbij ze met iedereen zullen praten voordat jij de kans krijgt. Ze schilderen zichzelf af als het arme slachtoffer, terwijl ze jou uitbeelden als degene die hen beledigt, die hen vreselijk heeft behandeld. De narcist deinst nergens voor terug om ervoor te zorgen dat wat je ook tegenspreekt je eruit blijft zien als een gestoorde monster of een gek. De narcist heeft geen controle meer over jou, maar wel de controle om jou af te schilderen als het monster. Als de narcist denkt dat je een enorme bedreiging vormt voor het bestaan van hun valse zelf, zullen ze je actief door het slijk slepen en je voor iedereen als het ware voor gek verklaren, zodat je totaal vernietigd zult worden. Hun ego kan het risico niet lopen om verdreven te worden, dus moeten ze jou vernietigen voordat jij de kans krijgt om het hen aan te doen. Het kan ze niet schelen dat je een aardige, empathische persoon bent die hen dat niet zou aandoen. In hun wereld geloven ze dat iedereen denkt en handelt zoals zij doen, wat betekent doden of gedood worden. Vaak worden vliegende apen, de flying monkeys, door de narcist ingeschakeld om je te bespioneren en informatie naar hen terug te spelen. Plus om valse geruchten over jou te verspreiden en de narcist eigenlijk een volmacht te geven om jou te misbruiken. Dit wordt ook wel abuse by proxy genoemd. Het is verwoestend dat vliegende apen vaak je eigen vrienden en familie zijn die geen idee hebben dat de narcist een pathologische leugenaar is. Een andere manier of optie die een narcist vaak gebruikt is jou afdanken voordat jij hun kunt weggooien. Dus als de narcist weet dat je hem of haar doorhebt, zal hij je willen weggooien voordat je de kans krijgt om het hem aan te doen. Onthoud dat het ego van de narcist op het spel staat. Dus als mensen zien dat ze zijn gedumpt, zullen ze zich volledig afgewezen voelen. Ze voelen zich dan aan publiek afgewezen, hè? En dat komt neer op totale vernedering die de narcist niet kan verdragen. Om hun eigen gezicht te redden, zullen ze dan jou als eerste afdanken of weggooien en je dan zo snel mogelijk vervangen als ze niet al een andere voeding in de wachtkamer hebben die op ze wachten. Maak je dan klaar voor de witte broodsweken fase met het nieuwe slachtoffer dat over social media wordt verspreid, gewoon om het in je gezicht te wrijven en de wereld te laten zien dat ze het goed hebben zonder jou. Ze willen zelfs het beeld schetsen dat zij altijd degene waren die al het goeds in de relatie heeft gebracht en dat je niets bent zonder hen. Ik heb het heel vaak over de no contact methode, hè, dat je ze op allerlei soorten manieren moet blokkeren, zodat je niet hoeft te worden getriggerd door hun openbare uitingen van onwaarheid tegenover de wereld die hun bullshit zullen geloven en je nog meer woedend zullen maken. Als je nog steeds in contact moet blijven met een narcist vanwege kinderen, eigendommen of werkverplichtingen, blokkeer ze dan nog steeds, maar behoud zo min mogelijk feitelijk contact dat nodig is en pas de grey rock methode toe, de grijze rots methode. Daar heb ik het ook altijd heel vaak over en ik heb daar een podcast over gemaakt. Daar kun je nog even naar luisteren. Wat moet je doen als je de narcist doorhebt? Als je de narcist eenmaal doorhebt en je hebt ze doorgrond, moet je een grote beslissing nemen. Ga je door met het toestaan dat ze het deel uitmaken van je leven en blijf je meegezogen worden in hun cyclus van misbruik? Of ga je losbreken en je leven terugwinnen zonder het giftige drama van een energieke vampier? Confronteer ze niet. Ik begrijp het. Heel vaak zie je dat slachtoffers van narcisten de narcist willen confronteren. Je hebt achterhaald wie ze zijn en je wilt ze niets liever dan confronteren en uiteindelijk hun hele spel onderuit halen. Je wilt tegen ze zeggen, ik kijk dwars door je heen. Ik weet wat je werkelijk bent en je zult me nooit meer manipuleren of misbruiken. Helaas zal het soort reactie dat je hoopt te krijgen van de narcist nooit gebeuren. Ze zullen niet plotseling spijt krijgen van hun vreselijke gedrag. Nog zullen ze terugdeinzen voor de waarheid die je ze zojuist hebt verteld. De narcist zal eigenlijk het tegenovergestelde doen. Ze zullen hun misbruik maximaal opvoeren. Je hebt nu onthuld dat jij de grootste bedreiging voor hen bent en dat ze je volledig moeten vernietigen om hun valse zelf te beschermen. Als je een narcist confronteert, kun je volledig verwachten dat ze razend worden. Maak je klaar voor een zware lastercampagne om je reputatie, je bedrijf als je die hebt, en je relatie met vrienden, familie en mogelijk zelfs je eigen kinderen volledig te vernietigen. Een veel krachtigere en veilige manier om vooruit te komen als je de narcist doorhebt, is door je kracht terug te nemen, jezelf te genezen, te helen en in je volle licht en waarheid te gaan staan. Wanneer je volledig in lijn bent met je ware zelf, zal de narcist volledig oplossen in jouw aanwezigheid. Hun duisternis kan niet bestaan in jouw licht. Het beste is dat je niet eens een woord tegen ze hoeft te zeggen. Ja, ik had het natuurlijk ook over minimaal contact als de no-contact methode niet past bij jouw situatie. Ik begrijp dat het in sommige omstandigheden niet altijd mogelijk is om je leven te verlossen van de narcist. Als ze een familielid, collega of misschien heb je co-ouderschap samen met deze narcist, dan zullen ze in zekere zin nog steeds in je leven zijn. In dit geval zou ik aanraden om het contact met de narcist tot een absoluut minimum te beperken. Communiceer alleen over de essentie op basis van de relatie met hen en wijk niet af van de feiten. Je moet op je hoede zijn om nooit verstrikt te raken in lange gesprekken. Die zullen ze namelijk gebruiken om informatie uit je te verzamelen voor mogelijk toekomstige munitie. Oefen de grijze rokmethode, de grijze rots. Wat betekent dat je zo oninteressant en saai mogelijk bent, zodat het voor de narcist saai wordt, dat ze verveeld raken en dat het lastiger is om je aan te vallen. Een andere manier is om je grenzen te bepalen. Als de narcist nog steeds een beetje in je leven zal zijn, heb je een taak voor jezelf waarbij je je grenzen één voor één moet stellen en je eraan moet houden. Wees niet te streng voor jezelf als ze erin slagen door te breken en je grenzen opnieuw moet verleggen of vastleggen. Want het is namelijk een proces, vooral voor mensen die codependent zijn, wat vele van de slachtoffers van narcistisch misbruik zijn, die zich totaal niet op zijn gemak voelen met het stellen van grenzen. Dit is het moment om aan je zelfzorg en je eigen waarde te werken, zodat je standvastig kunt zijn in je waarheid en je niet door hen kunt laten misleiden om in te stemmen met hun agenda. Ja, natuurlijk is geen contact het beste. Als je de narcist echter niet in je leven nodig hebt, is het tijd om geen contact te hebben. De no-contact methode. Hier blokkeer je alle vormen van toegang en communicatie met hen en laat je ze niet meer toe in jouw wereld. Het kan moeilijk zijn, vooral als je nog steeds een traumaband moet verbreken, waardoor je je verschrikkelijk schuldig zult voelen omdat je ze hebt verbroken. De narcist zal op alle mogelijke manieren proberen de controle over je terug te krijgen, zelfs alleen maar om een bepaalde vorm van controle te behouden. Je kunt niet genezen in de omgeving waarin je gewond bent geraakt. Geen contact is de snelste manier om te genezen en vooruit te gaan naar het gezonde, overvloedige leven dat je altijd had moeten leven. Genees jezelf. Of je nu weinig contact hebt of geen contact, het is absoluut noodzakelijk dat je nu naar binnen keert en je concentreert op het helen van je innerlijke wonden. Narcisten zijn experts in het openen van je diepe wonden en het zien hoe je uit elkaar valt in miljoenen stukjes, terwijl je al je levensenergie aan hen overhandigt. De zilveren voering is dat je je nu volledig bewust bent van wat je wonden zijn, of zo niet, om je te helpen de exacte trauma's te erkennen en die te genezen. Je hogere zelf schreeuwt om jou om elk van die wonden het hoofd te bieden en ze voorgoed uit je bewustzijn te halen. Terwijl je aan jezelf werkt, word je sterker met steeds minder trauma's die een narcist tegen je kan gebruiken. Naarmate je sterker in je schoenen staat, groeit, word je wie je altijd al had moeten zijn. Je eigen bron van liefde, goedkeuring en veiligheid. Je zult beseffen dat je nooit meer je macht overdraagt aan iemand buiten jezelf, hoe goed vermomd ze ook zijn. Een narcist zal je namelijk nooit afsluiting geven. Die moet je jezelf geven. Ja, lieve mensen, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Dit is een vraag die ik heel vaak terug heb gezien in de commentbox via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist? Het is een hele lange podcast geweest voor vandaag. Normaal zijn jullie niet zo'n lange podcast van mij gewend. Maar ik vond het heel belangrijk om al deze informatie in deze podcast te verwerken. Omdat het stuk voor stuk belangrijke informatie is op weg naar zelfbewustzijn, erkenning, bewustwording naar dit onderwerp toe. Dus ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, lieve mensen, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal Wie is de Narcist? Like deze video, abonneer op dit kanaal, deel deze video ook. Dat stel ik altijd zeer op prijs. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen, en tot de volgende keer.